Goed om u vanmorgen weer te zien. We wonen tegenwoordig vlakbij. Dat betekent niet dat je elkaar dan regelmatig tegenkomt. Maar vanmorgen is dat wel het geval op een prachtige Sabbatmorgen. Ik heb mijn preek de titel gegeven: De Kerk van Jezus Christus, soms groter dan je denkt. Afgelopen maanden heb ik daar een aantal hele pregnante voorbeelden van getroffen. Zowel tijdens de vakantie als daarna. Ik laat om het begin u dit zien. Bij ons in de Bijbelbelt. Sinds begin juli is er in het Katrijnenconvent, museum in Utrecht, expositie over zeg maar onze Nederlandse halve maan. Die begint ergens in het noorden bij Staphorst en loopt door tot in Zeeland, een streek waar heel veel mensen nog steeds veel waarde hechten aan de schrift, trouwe kerkgangers zijn en redelijk traditionele opvattingen hebben over het geloof. De Bijbelbelt. Als u die nog wilt zien, moet die heel snel zijn, want die eindigt morgen. Het wordt heel goed bezocht en juist mensen uit deze regio voelen zich daar enorm thuis, omdat de expositie met enorm veel respect voor deze traditie is neergezet. Maar eigenlijk wil ik het daar niet over hebben. Ik wil wel over hebben dat toen mijn vrouw en ik daar enige weken terug waren, met de trein terugreden naar Zwolle, om daar weer het kampelijntje te pakken. Daar hoorden wij in de catacomben, zeg maar, van het station, hier in Zwolle, een prachtig mooi muziekspel. En er bleek al heel gauw dat een jonge man, ik denk een vroege dertiger, daar achter de vleugel zat. En wij konden niet nalaten om daar gewoon even stil te staan. Ook nog even tijd, maar we raakten met deze jongeman in gesprek. En hij vertelde dat hij dat heel bewust deed, omdat zoveel mensen tegenwoordig alleen maar aandacht hebben voor het klokje en voor hun doel wat ze nastreven. En hij bracht daarmee als het ware een stukje rust in de levens van mensen. Maar vertelde die, hij heeft ook wel eens een keer mensen gesproken die echt op punt stonden om een eind aan hun leven te maken. Echt hele indringende gesprekken. En toen ik hem vroeg naar zijn motief, toen vertelde hij van ja, ik ben overtuigd christen en ik vind dat dat mijn bijdrage kan zijn aan de samenleving in dit deel van de wereld, in deze tijd. Toen dacht ik bij mezelf, de kerk van Jezus Christus is groter dan ik denk. We troffen dat ook aan deze zomer in een vakantie. Vanwege onze bouwplannen met ons huis, wil niet al te ver weg zijn. We zijn naar de IJssel gegaan, net even over de grens, in Duitsland. Prachtig gebied tegen de heuvels aan van Luxemburg. De eerste avond, vrijdagavond, hadden we het eigenlijk wel gezien na een lange reis en dachten van, misschien is het wel leuk om even een pizza te gaan eten. En we stapten Mama Lucia binnen. De naam alleen al, hè, die doet je bijna verlokken om naar binnen te gaan. En dan troffen wij een echtpaar aan uit Italië, die daar nog niet zo lang geleden was neergestreken, en waar tijdens deze avond een gesprek ontstond over het geloof. Maar het begon eerst met een muzikaal intermezzo. We werden namelijk toegezongen door deze man, die een professionele zanger is, en een prachtig obade bood voor de twee bezoekers die toen binnenkwamen. Het was indrukwekkend. Je kunt zich voorstellen dat we daar vaker zijn gegaan. En de laatste keer dat we daar kwamen, bleek er een fout te zijn gegaan in de bestelling. Mijn vrouw kreeg een prachtige pizza die majestueus was gevuld met ham. En u kunt zich voorstellen dat dat niet de afspraak was. Er stond een gesprek en nog voordat de volgende pizza was geleverd, was deze vrouw aan het googlen naar wie zijn zevendedagsadventisten in het Duits. U kunt zich voorstellen dat je dat niet verwacht in je vakantie. Tijdens ons verblijf op de camping, waar we een kleine 4 weken zijn geweest, hebben we wat gesprekken gehad met andere mensen, met buurtjes op dezelfde locatie. Meestal zijn het dan generatiegenoten. En het aardige was dat tijdens deze gesprekken, nota bene tijdens je vakantie, soms hele indringende gesprekken plaatsvonden. Eén ging zelfs over de Holocaust, over wat de Joden is overkomen tijdens de oorlog. En de vakantie was een van de mensen was voorbij, was uitgezwaaid, toen het andere echtpaar zei van, Henk, als jij nou dominee zou zijn in Hilversum, zou wel eens komen luisteren naar je. Ik moest even nadenken van, ja, ik ben geen predikant in Hilversum, ik woon niet echt in de buurt. Maar ineens kon ik me herinneren dat ik in de planning van het rooster daar een afspraak had in augustus. 2 weken terug heb ik hen ontmoet in de kerk in Hilversum. Ze hadden nog een buurman meegenomen. Maar de ambtenechtpaar, waar we ook een leuk gesprek mee hadden, die woont in Emmen. En die hebben we 2 weken daarvoor weer ontmoet. Ik heb dat nog nooit in mijn predikantenbestaan meegemaakt, dat ik tijdens de vakantie mensen ontmoet die iets meer willen weten over je kerk en over je geloof. Opnieuw dacht ik, de kerk van Jezus Christus is vaak groter dan ik denk. Misschien wel het meest duidelijke voorbeeld had ik een paar weken daarvoor. In het voorjaar werd ik een keer gebeld door een persoon die ik zelf niet kende. En mij de vraag stelde, bent u de dominee van de Adventkerk in Harderwijk? Ik zeg, ja, dat ben ik. En moet u even voorstellen wat er gebeurt in die stad. In Harderwijk is er een initiatief ontstaan, misschien al 30 jaar geleden, dat christenen uit allerlei kerken op de eerste maandag van de maand bij elkaar komen om te bidden voor de stad. Voor de burgemeester, voor de overheid, voor de scholen, het ziekenhuis, voor issues in de kerk, daar bidden ze voor met elkaar. En ze hadden die afgelopen maandag, ze belden mij dinsdagavond, gebeden voor de Adventkerk. En waarom? Nou, dat heeft de man duidelijk gemaakt. Hij zei, wist u dominee, dat komende donderdag in uw kerk een heksenbijeenkomst gaat plaatsvinden? Even opkijken. Een heksenbijeenkomst in de kerk. En zei, kunt u daar niet wat aan doen? Ik zeg, nou, het is niet onze kerk, maar ik ga gelijk contact opnemen met de beheerder van de kerk. En ik verraste hem toen ik dat vertelde wat er gebeurde, want dat was blijkbaar toch ook niet bij hen overgekomen als de afspraak. En de andere dag al werd ik gebeld met de verzekering dat deze heksenbijeenkomst was gecanceld. Die is geschrapt. Dat was natuurlijk iets waar ik blij mee was. Maar ik ging later nadenken van, hé, dit is toch wel heel erg bijzonder. Hier zijn mensen van andere kerken, daar was geen adventist bij, die bidden voor het welzijn van de Adventkerk in de stad Harderwijk. Ik dacht bij mezelf, is dat niet iets wat past in het straatje van de profeet Jesaja, die zegt dat de vreemdelingen aan de muren zullen bouwen. De kerk van Jezus Christus is soms groter dan je bewust bent. Ik merk in de praktijk dat het voor veel mensen in de kerk lastig is om buiten eigen grenzen te kijken. Het is veel gemakkelijker om met de bekende strategieën, de status quo, te denken dan out of the box denken met elkaar. Dat is trouwens niet alleen in de kerk zo. Ook in onze maatschappij merk je dat soms in ziekenhuizen, soms op scholen, soms in het bedrijfsleven zelfs, dat mensen het moeilijk vinden om structuren te veranderen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Vooral gelovigen hebben nog wat moeite om dit soort zaken anders aan te pakken. En dat blijkt ook wel uit het verhaal in nummer 3. Wat is er aan de hand? Het volk Israël is nog maar net de woestijn uitgekomen. En ze beginnen ongelooflijk hard te klagen. Wat is hun nood dan? Het manna. Dat begint hen stierlijk te vervelen. Ze hebben veel liever dat vlees- en visrijke die eet met die sappige komkommers uit Egypte. En de klagers voor bepaald geen minderheid. Er staat in de tekst dat voor elke tent, voor elke tent zitten mensen te klagen over dat verschrikkelijk eten wat ze elke dag krijgen. Als je ooit naar een jeugdkamp bent geweest, of ooit gezamenlijk met mensen hebt gegeten, zoals in ziekenhuizen of in kostscholen, militaire dienst, dan weet u vaak dat het voor koks ongelooflijk moeilijk is om iedereen het naar de zin te maken. Maar hier zit iedereen voor zijn tent te klagen. Dat was niet een gezellige gezinsbijeenkomst, een gezinnenkamp. Zelfs die geduldige Mozes, er was geen geduldige man dan hij, zelfs Mozes kan het niet meer verdragen. Hij kan er niet mee omgaan. Maar er gebeurt iets vreemds. In plaats van boos te worden op dat opstandige volk, laat deze boosheid heel erg doorklinken richting God zelf. En ik kan u zeggen, zijn woordgebruik komt aardig in de buurt van godslastering. Hoe kan God nou verantwoordelijk houden voor het grote volk dat zo eigenzinnig is? En dan geeft hij een beeld van God wat je niet vaak tegenkomt. Hij omschrijft God als een volk, als een moeder. Hij zegt, ik ben niet degene die dat volk heeft gebaard. Ik heb dat volk niet eten gegeven. U bent de moeder van dat volk. En Mozes dreigt onder die zware verantwoordelijkheid te bezwijken. Hij kan niet al die klagende mensen zorgen. Het staat in de tekst dat er meer dan 600.000 zijn. En Mozes vraagt uit pure wanhoop om maar een eind aan te maken. Hij is desperate. Hij is echt aan het eind van zijn bestaan. En hij vraagt eigenlijk hetzelfde als wat een profeet even na hem ook heeft gevraagd, Elia, om er maar een eind aan te maken. En dan komt God. Het is heel mooi hoe God reageert. Mozes kan hem misschien wel opgeven, maar God geeft hem niet op. En hij doet hem zelfs een dubbele belofte. Hij zegt tegen Mozes, het volk dat jij leidt, krijgt zoveel vlees van mij, dat het hun neusgaten uitkomt. Dat ze er misselijk van worden. Dat is geen fantasie, dat staat letterlijk in de tekst. Dat ze er misselijk van worden, dat uit hun neus komt. God vat het op als een pure belediging dat hij zijn volk op deze manier heeft geleid. Dat is de eerste belofte. Er komt nog een tweede belofte. God vraagt de Mozes om 70 mannen apart te houden, goede leiders, om ze bijeen te roepen en om ze samen te roepen bij de verbondstent. En daar zal God tot hen spreken door zijn geest en tot die 70 leiders. Dan zullen Mozes ook heel goed kunnen assisteren bij al zijn verantwoordelijkheden tijdens de begeleiding van dit volk. Nou, dat is geen vaag belofte. Want als Mozes de heilige tent nadert, God tot hem gaat spreken, dan ziet het volk dat iets bijzonders gebeurt. En iedereen ervaart dat de geest van God daarbij is. Het is gewoon merkbaar. En zodra de geest ook zich heeft gemanifesteerd, beginnen de mensen daar te profiteren. Wordt niet verteld wat het inhoudt. Ze kunnen betekenen dat Mozes door deze mensen beter geholpen kon worden, beter assistentie kon bieden. Sommigen denken dat ze misschien een speciale manier van zingen hebben ontwikkeld, een zekere manier van aanbidding hebben geleerd, daardoor veel betekenis hadden voor Mozes. Maar duidelijk is dat de geest bij deze 70 leiders aanwezig is. Dan gebeurt iets leuks. Er is een jongetje, weet niet hoe oud hij is, weet niet hoe hij heet, maar het valt hem op dat iets bijzonders aan de hand is. Kleine kinderen kunnen soms heel opmerkzaam zijn, dingen zien die wij als volwassenen niet meer zien. En dat jongetje zegt tegen een aantal andere leiders van, hey, er lopen hier twee mensen rond, die zijn niet naar de verbondstent gegaan, die lopen nog rond in het kamp, weet niet waarom, ze stonden op de lijst van Mozes, wordt ook met naam genoemd, Eldad en Nedad, die spreken ook door de geest. Ze zijn ook aan het profiteren. Wij zouden zeggen, zo wat. Maar niet iedereen is daar blij mee. De belangrijkste medewerker van Mozes, Jozua, die al jaren met hem samenwerkt, die is daar alles behalve gelukkig mee. Hij uit zijn ongenoegen en zegt, laat ze daarmee ophouden, heer. Met andere woorden, het is al heel bijzonder dat de geest is doorgebroken bij deze 68. Maar nu nog ook bij deze twee, dat is buiten de orde. Dat kan eigenlijk niet. En het blijkt, hoe moeilijk Mozes het ook heeft gehad in die periode daarvoor met zijn volk, dat hij heel grootmoedig is. Een heel groot hart heeft. Het gaat helemaal niet om zijn prestatie, om zijn idealen. Het gaat om God, om de eer van God. Het gaat om het welzijn van het volk. En dan wenst hij eigenlijk dat het hele volk zou kunnen profiteren. Dat alle Israëlieten zouden spreken als profeet. Ik vind dat een heel verrassend, ruimtescheppend antwoord van Mozes. Zelfs die toekomstige leider van Israël, Jozua, ziet nog niet hoe God werkt. Hoeveel ruimte God geeft. Dit is theologisch gezien een van de hoogtepunten van het Oude Testament. Want het is niet meer afhankelijk van de locatie, niet meer afhankelijk van de tempel, niet afhankelijk van een bepaalde dag. Nee, overal waar de geest ruimte krijgt, kan de geest ook werken. Daar is God aanwezig. Dat hoeven wij niet te begrenzen, maar daar zorgt God zelf wel voor. Dat is niet meer gebonden aan een heilige plek zoals de tempel, maar het kan overal gebeuren. Overal waar de geest ruimte krijgt, kan die ook functioneren. Met andere woorden, het is een soort prelude, een voorbode op de komst van de geest in Handelingen 2. De uitstorting van de geest. Toch is ook het Nieuwe Testament die gedachte niet helemaal aanwezig. En dat maakt een hele grote sprong van Mozes naar de tijd van Jezus, in Marcus 9. Als je nummer 11 kent, dan zie je gelijkertijd een soort spiegel terug in het verhaal van Marcus 9. Wat is er aan de hand? Jezus, de tweede Mozes, trekt ook lerend door het land met zijn leerlingen. En dat bleek nodig te zijn, want zelfs zijn eigen leerlingen hebben onderweg nog met elkaar ruzie gemaakt. Wie van ons is nou de beste? Jezus' leerlingen. En er komt een kind er hier langs. Bij Mozes en Jozua was er een klein kind wat een rol speelde en hier weer opnieuw. Een jongetje. Jezus ziet het jongetje lopen, pakt hem bij de hand en zegt, nou kijk nu eens naar deze jongen. Helemaal geen pretenties, geen aspiraties. Het is een leerzaam kind. Een kind dat open staat, wat leergierig is. Een kind dat dienstbaar kan zijn. En jij zegt eigenlijk van kijk naar dat kind, zo zou je eigenlijk moeten worden. Zo kun je pas echt een discipel zijn. En tijdens dat leermoment doet zich een nieuwe mogelijkheid voor Jezus om de principes van zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Want Johannes komt te vertellen dat er iemand in het gezelschap van Jezus is gekomen, een man die zij niet kennen, die geprobeerd heeft een ander te bevrijden van een boze geest, van demonen. Nou, het zal ons misschien verbazen, maar Johannes kan dat niet waarderen. Sterker nog, hij heeft geprobeerd, samen met een van zijn collega's, om deze man tegen te houden in het doen van zijn werk voor God. En waarom? Ik weet niet of u ooit heeft meegemaakt dat mensen van een boze geest zijn bereikt. Dat is niet iets wat dagelijks zien. Dat heb ik niet meegemaakt. Dat was indrukwekkend. Breng je leven niet. Maar hier wordt deze man weerhouden om zijn werk namens God te doen, om maar één reden. Omdat hij zich niet wilde aansluiten bij de club van 12. Hij wilde niet bij de leerlingen van Jezus horen. En daarom wordt hij uitgeschakeld. Hij hoort daar dus niet bij. En net als Jozua Nedat en Elp willen tegenhouden, probeert ook Johannes, een van Jezus' beste leerlingen, deze exorcist, deze duiveluitdrijver, tegen te houden. En Jezus? Wat is Jezus daarmee? Jezus staat daar radicaal anders in. Hij zegt, belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. En dan komt het. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Heeft u dit gehoord? Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wij kennen allemaal de uitdrukking wie niet voor ons is tegen ons. Daar zijn we over het algemeen redelijk scherp in. Maar Jezus zegt, wie niet tegen ons is, is voor ons. Het hele evangelie lees je door dat Jezus zijn goede nieuws bestemd heeft voor de hele wereld. Hij wil alle mensen bereiken. Iedereen. Hij beperkt zich niet tot een bepaalde natie, tot een klein groepje mensen, tot een groepje voorkeurs. Mensen, nee, iedereen hoort daarbij. Het Rijk van God overschrijdt alle grenzen die mensen vaak zo belangrijk vinden. En als deze man boze geesten bevrijdt, dan wil het niet zeggen dat hij niet bij het Rijk van God zou horen. Dat God niet zou kunnen gebruiken. Dat betekent niet dat dingen buiten de kerk beter zijn dan binnen de kerk, maar dat als wij zien hele duidelijke bewijzen dat de Geest van God actief is in deze wereld, dat die moet tegenhouden, maar dat die maar dankbaar om kunnen zijn. niet tegenwerken, maar dat God op verschillende manieren mensen kan gebruiken in het doel van zijn evangelie. Als je het evangelie leest, dan merk je dat menselijke grenzen niet noodzakelijkerwijs Gods grenzen zijn. Ik kom dat vaak tegen. Dat is vanmorgen in de sabbatschool over door de barmhartigheid. Er zijn mensen die niet bij Israël behoren, Samaritanen, die soms beter begrijpen wat barmhartigheid is dan mensen in Israël. Er zijn mensen buiten Israël, zoals buitenlanders, die een groter geloof hebben dan mensen in Israël. We kennen allemaal in de kerk het bekende lied: er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik heb vanmorgen een variant. Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden van de geest. Dat zijn de verrassingen die je tegenkomt in het evangelie. De kerk van Jezus Christus is vaak veel groter dan wij denken. God en zijn geest zijn ook groter dan mijn geloofsopvattingen, mijn cultuur of mijn opvoeding, mijn denken en inzichten. God stelt zijn eigen grenzen. Ik moet u eerlijk belijden en bekennen dat ik nogal verrast was, positief verrast was, toen ik een aantal maanden terug werd gebeld door een christen uit een andere kerk, die tijdens het stadsgebed in Harderwijk gebeden had voor mijn kerkgemeenschap. Zonder dat ik het wist van deze heksenbijeenkomst, was hij proactief geweest om dat met zijn gebedsgroep te bespreken en daarvoor te bidden. De kerk van Jezus Christus is vaak veel groter dan ik denk. Zowel Mozes als Jozua hebben laten zien dat als de geest ruimte krijgt, mensen waar het niet van verwacht kunnen gaan profiteren, anders als demonen uitdrijven of heksen buitenspel zetten. Jezus heeft nadrukkelijk aangetoond dat God interesse heeft voor alle mensen. Arm en rijk, man en vrouw, kind en volwassenen, binnen Israëls grens en daarbuiten. En soms gebruikt hij verrassingen om ons en de lezers dat duidelijk te maken. Het evangelie laat ons voortdurend zien dat God zijn boodschap, zijn bevrijdende boodschap, bedoeld heeft voor alle mensen, voor alle volken. We moeten dus heel voorzichtig zijn om God liefde voor de kerk alleen maar voor onszelf te wensen. Onze kerkactiviteiten zijn open voor alle mensen. Ik las later op mijn website van een gemeente: een kerk voor iedereen. De kerk van Jezus Christus is inderdaad geroepen het nieuws te delen met de hele wereld waarin wij wonen en leven. En soms ontdek je dat het rijk van God veel groter is dan ik kan overzien. Groter dan de kerk. Ik hoop dat mijn ervaring die de afgelopen maanden heb gedaan, maar vooral het voorbeeld van Mozes en Jezus, ons mag helpen grensverleggend in de samenleving te staan. Natuurlijk open naar God en naar zijn geest, maar ook open naar de samenleving wereld om ons heen. De woord en geduid en daad getuigen van zijn komend koninkrijk. Totdat zijn rijk komt. Amen. Voordat wij samen gaan zingen, een bekend lied, wil ik u wijzen op een, wat mij betreft, een ontkenning van een deel van de schepping in het lied wat nu zo voorkomt, lied 291. Want er staat in de tekst: God roept ons broeders tot de daad. Een aanzienlijk deel van de kerk wereldwijd, maar ook hier in Zwolle, bestaat uit niet-broeders, dat wil zeggen zusters. Ik wil u dus vanmorgen erop wijzen dat u niet veranderd wordt geacht te zijn om ineens iemand van een andere aard te zijn, maar dat u gewoon kunt zingen als u zuster bent: God roept ons zuster tot de daad. Dan kunt u volmondig en van harte meezingen met het lied: God roept ons.